Goedemiddag. Dit is het Nabij Westen in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Het is al van 1 maart geleden dat u deze rubriek nog hoorde. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, moest ik forfait geven. Er volgden nog enkele weken dat het niet lukte. En ondertussen is er veel gebeurd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de wereld er in die maand helemaal anders is gaan uitzien. Vanaf vandaag houden we weer de vinger aan de pols en is er hopelijk weer zo regelmatig mogelijk een nieuwe aflevering van het Nabij Westen. Dit is de 100ste van 5 april 2025. Daarvoor gaan we nu eerst even terug in de tijd. Een al bijna vergeten, volstrekt onlogische, maar daarom nog niet geheel onverwachte uitspraak van de eigenhandig door God aangestelde en door een persoonlijke tussenkomst van God geredde Make America Great Again dictator klonk zo. En ik citeer letterlijk. De Europese Unie is opgericht om de Verenigde Staten te naaien. Dat is een, tussen aanhalingstekens, lichtelijke verdraaiing van de werkelijkheid en van de geschiedenis. Op zijn voorwaarden, een nee wordt immers niet aanvaard, is het immers Trump zelf die alle anderen, uitgezonderd Poetin, naait. Die laatste naait namelijk Trump en die laat dat wat graag toe. Het geeft Trump de illusie mee te spelen met de grootste der aarde. Met de grootste bullies dan. En over de onwaardige ruzie van diezelfde door God gezonde dictator en zijn vice-dictator Vance met president Zelensky hoeven we het verder niet meer te hebben. Die lijkt ondertussen immers ook al eeuwen geleden. Het gevlei van Europese leiders als Macron en Starmer zal daar niks aan veranderen. Het zal de man die meent het recht en de macht te hebben om de hele wereld naar zijn hand te zetten niet vermurwen. Zolang er geen liefst eenzijdig profijt voor Amerika en vooral voor hemzelf in zit, is hij niet bereid ook maar enig akkoord te sluiten. Onderdanig zijn hielen likken zal niet helpen. Dat heeft Zelensky door in eerste instantie niet te buigen duidelijk gemaakt. Trump kan maar op zijn plaats gezet worden door keihard tegen hem in te gaan, zonder vals gevlei, zonder het nederig aanvaarden van zijn eisen, zonder pogingen om hem op een onderdanige en beleefde manier te proberen van mening te doen veranderen. Dat is allemaal boter aan de galg. Hij geniet daar net van. Maar dan zal Europa wel als een verenigd Europa moeten optreden, hoe moeilijk ook. Het is de enig mogelijke weg. En dan hebben we het nog niet gehad over de deze week door Trump ontketende tarievenoorlog, waarvan elk land in de wereld slachtoffer is geworden. Hoe willekeurig de opgelegde tarieven zijn, mag blijken uit het feit dat zelfs onbewoonde eilanden een tariefheffing krijgen opgelegd. De gevolgen van de door een wraakzuchtige puber per decreet gestarte handelsoorlog zijn voorlopig nauwelijks in te schatten. Het is ook nog wachten op een gepast antwoord van Europa en alle andere getroffen landen. De door God gezonde man wil nu proberen aan heel de wereld zijn wil op te leggen. De Golf van Mexico is voor hem al de Golf van Amerika. Binnen afzienbare tijd behoren Panama, Groenland en Canada tot de Verenigde Staten. Met Rusland gooit hij het op een akkoordje waarbij de Russen de bodemrijkdommen van het al bezette deel van Oekraïne kunnen binnenrijven, terwijl hij hetzelfde doet met de bodemrijkdommen van de rest van Oekraïne. Hij vervolgt iedereen die het niet met hem eens is en zet een ware vervolging in tegen iedereen die hem in het verleden dwars heeft gezeten. Samen met zijn gevaarlijke maatje, de verderfelijke miljardair Elon Musk, mengt hij zich wat graag in de politiek van andere landen wereldwijd, met gulle steun voor extreemrechtse, racistische, fascistoïde, de democratie ondermijnende partijen en autocratische regimes. Om er maar een paar te noemen, massale steun voor AfD in Duitsland, steun voor Le Pen in Frankrijk, voor Meloni en haar partij in Italië, voor Orbán in Hongarije, voor Servië, voor Vlaams Belang en Dries van Langenhoven in België. Verder wil hij overal zijn ideeën over gender en diversiteit verplicht ingang doen vinden, zo niet ontketent hij een economische oorlog, voor zover die al niet aan de gang is. Kijken we hiervoor even dichter bij huis. De Verenigde Staten vragen Belgische bedrijven zich te plooien naar het antidiversiteitsbeleid van Trump. De Amerikaanse ambassades in Europa hebben daarover brieven verstuurd naar grote Europese bedrijven, ook Belgische, waarin ze worden gewaarschuwd zich best te schikken naar de wensen van Trump dienaangaande. Het gaat ook over buitenlandse bedrijven die diensten leveren aan de Amerikaanse overheid. De bedrijven moeten aan de ruler of the world laten weten dat ze geen programma's hebben of steunen die diversity, equity en inclusion promoten, omdat die in strijd zijn met de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving. Het Franse ministerie van Buitenlandse Handel is niet gediend van deze démarche en liet weten, quote, Amerikaanse inmenging in het diversiteitsbeleid van Franse bedrijven, inbegrepen bedreigen met niet gerechtvaardigde tarieven, is onaanvaardbaar. Frankrijk en Europa zullen hun bedrijven, hun consumenten en hun waarden verdedigen. Einde quote. Maar ook België reageerde. De ministers Jambon, Prévot en Beendes, respectievelijk N-VA, Les Engagés en Vooruit, wijzen de druk af en zeggen dat het gevolgen kan hebben voor samenwerking met de Amerikaanse overheid. We hebben in Europa een cultuur van non-discriminatie en die moeten we voortzetten. We hebben geen lessen te krijgen van de baas van Amerika, zei minister Jambon op de Franstalige zender RTL TVI. Minister Prévot betreurt de gang van zaken. Diversiteit en inclusie zijn geen modewoorden, maar fundamenten van een sterke en dynamische samenleving. Ze versterken onze economie, bevorderen innovatie en zorgen ervoor dat talent tot zijn recht komt. Maar laat één ding duidelijk zijn, België zal geen stap achteruit zetten, was zijn reactie. En minister van Gelijke Kansen Rob Beendes zei in het laatste nieuws, diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn niet alleen fundamentele waarden, maar ook cruciale componenten voor de succesvolle werking van moderne organisaties. Bedrijven die diversiteit omarmen, profiteren van meer creativiteit, innovatie en een betere connectie met hun klanten. Er is in ons land een aanpassing van het reisadvies naar de Verenigde Staten van Amerika en dat is een bewuste verspreking in de maak, wegens de veranderde houding van dat land ten opzichte van de LGBTQIA-gemeenschap. Trump heeft immers gedecreteerd dat er maar twee geslachten zijn, man en vrouw, en daardoor kunnen trans- en non-binaire personen moeilijkheden ondervinden bij de verstrengde controles als ze het land binnen willen. Onder meer Duitsland, Denemarken en Finland waarschuwden hier al eerder voor en pasten hun reisadvies al aan. In een mededeling van de overheid klinkt het zo. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade en consulaten in de Verenigde Staten volgen de situatie nauwlettend op. Het huidige reisadvies waarschuwt reeds voor de uiteenlopende houdingen ten opzichte van personen uit de LGBTQIA+ gemeenschap die per staat kunnen verschillen. Een aanpassing van het reisadvies is in de maak. Genoeg over de oranje maffiabaas. Laten we het eens over SS Driesje hebben. Met hem zijn we dan toch na het Verre Westen in het Nabije Westen aangeland. Nazi Dries stond de afgelopen week in beroep terecht wegens inbreuken op de racisme- en negationismewet. De man is naar eigen zeggen compleet onschuldig aan alle hem ten laste gelegde feiten. Letterlijk stelde hij op de recentste zitting van afgelopen dinsdag dat hij eindelijk, na 7 jaar terreur, zijn kant van het verhaal zou kunnen vertellen, de waarheid zou onthullen en alle leugens die over hem verspreid werden zou weerleggen. Hij negeerde daarbij wel het feit dat hij zelf, met behulp van procedurepleiter Hans Rieder, zijn advocaat, de rechtsgang zoveel mogelijk zelf vertraagde. Zo kon hij de aandacht gaande houden. Hij stelde dat de affaire zijn leven had kapot gemaakt. En letterlijk zei hij, ook omdat alles uit mijn privéleven naar de pers is gelekt. Uitspraak in deze zaak valt op 16 mei. Nadat hij op de zitting al 2 uur de tijd had gekregen om te fulmineren tegen God en Klein Pierke, postte hij de volgende dag op X nog een paar leugens. Hij beweerde dat er 3 dagen lang, er gingen immers al 2 dagen aan vooraf, niets anders dan drek over zijn kop kreeg gekapt. Waarbij er gemakshalve niet bijzegde dat van die 3 dagen al meer dan een volledige dag door zijn advocaat is gepleit. Of heeft hij misschien ook allerlei drek naar zijn kop gesmeten. En, citaat, het is ongehoord, absurd en corrupt dat de hoofdbeklaagde in zo'n grote zaak zijn verhaal niet mag doen in de rechtbank. Alweer een pertinente leugen, aangezien hij op de zitting van dinsdag 2 uur mocht fulmineren, naar verluid zelfs met schuim op de lippen en naar zowat iedereen uithaalde. Maar 2 uren waren voor deze psychopaat verre van voldoende. Hij had minstens een dag nodig. Zoals ze verwachten haalde hij ook uit naar de linksactivistische rechters. We horen dat tegenwoordig in vele zaken waar rechtse politici en extreemrechts het niet met gerechtelijke uitspraken eens zijn, omdat het hun plannen doorkruist of omdat ze voor hun misdaden en onwettelijke acties veroordeeld worden. Diezelfde kringen hoor je niet als een bonus goed voor hen uitraait of als de politieke tegenstander een veroordeling aan zijn broek krijgt. En het was een duur proces, het kostte staat miljoenen euro's. Voor Van Langenhoven is geld geen probleem. Om zijn dure advocaat, een van de duurste van België, te betalen, levert crowdfunding genoeg op en Driessen wordt ruimhartig gesteund door Elon Musk. Het heeft natuurlijk wel financiële gevolgen voor de burgerlijke partijen en dat zijn UNIA, de Universiteit Gent, Jihad van Puinbroek, Henri Heijmans en de Liga voor de Mensenrechten. In zoverre zij niet gedekt zijn door verzekeringen, moeten zij zelf grotendeels voor de kosten opdraaien. Een schrale rechtsplegingsvergoeding is het enige waar ze dan op kunnen rekenen. En dat alles brengt ons naadloos bij de veroordeling van Marine Le Pen van het Rassemblement National. Het zorgde voor veel commotie bij de medestanders van de extreemrechtse politica, maar ook voor veel onvrede en woede. Zelfs links zit met de uitspraak verveeld. En het wordt al gauw een politieke beslissing genoemd, terwijl het gewoon een gerechtelijke beslissing is in overeenstemming met de wet, genomen door 3 onafhankelijke onpartijdige rechters op basis van bewezen feiten. Volgens Marine Le Pen echter is de rechtsstaat, quote, volledig geschonden door een politieke beslissing. Ze noemde het een rampzalige dag voor de democratie en ze sprak over praktijken die voorbehouden waren aan autoritaire regimes. Uiteraard noemde ook geestesgenoot Tom van Grieken van Vlaams Belang de veroordeling het resultaat van een politiek proces en moet de partij elkaar bekampen op het politieke toneel en niet in de rechtbank. Toch geeft de uitspraak volgens de Franse topmagistraat Rémy Heitz alle kenmerken van een eerlijk proces. Na een debat dat 2 maanden heeft geduurd en een onderzoek dat jaren heeft geduurd. Marine Le Pen heeft geld verduisterd. Werkingsmiddelen van het Europees Parlement werden op grote schaal voor andere doeleinden gebruikt. De rechter heeft gewoon de Franse wet toegepast. Een wet die in 2016 door Le Pen zelf vurig werd verdedigd. Voor fraudeurs met openbare gelden verdedigden ze zelfs levenslange onverkiesbaarheid. De veroordeling heeft ook tot gevolg dat ze niet kan meedingen naar het presidentschap in 2027, omdat ze zich 5 jaar niet verkiesbaar mag stellen. Le Pen gaat in beroep, een beroep dat normaal 3 jaar in beslag neemt. Het Hof van Beroep van Parijs heeft inmiddels beloofd dat er in de zomer van volgend jaar al een uitspraak kan zijn. Wat dan weer op luid protest van de linkerzijde stuiten. Het betekent immers een voorkeursbehandeling en het kan mogelijk betekenen dat ze toch nog aan de presidentsverkiezingen zou kunnen deelnemen als het beroep in haar voordeel uitdraait. Inmiddels zijn we zowaar aangeland in het zeer nabije Westen, waar het ook niet allemaal koek en ei is. Zo is er minister Annelien van Bos-Zuid die het tussen aanhalingstekens misschien toch nodig vindt om kinderen opnieuw op te sluiten in gesloten centra. En wel omdat hun ouders asiel aanvragen. Bert Engelaar, sinds 1 januari 2025 algemeen secretaris ABVV en voorzitter Vlaams ABVV, haalt uit naar Annelien van Bos-Zuid. Citaat: alsof kinderen verantwoordelijk zijn voor migratiebeleid. Alsof trauma, angst en psychische schade aanvaardbare beleidsinstrumenten zijn. Wie kinderen opsluit verraadt niet alleen de fundamentele mensenrechten, maar ook elke morele grens die we als samenleving nog zouden moeten bewaken. We hebben in België al eerder kinderen opgesloten. We weten wat het doet. En we weten vooral dat het nooit had mogen gebeuren. En toch durft een minister dat opnieuw overwegen. Zonder schaamte, zonder menselijke empathie, omdat het politiek scoort. Embo was ook helemaal terug. In Aalter, waar hij de plak zwaait, worden mensen met een buitenlandse naam systematisch gediscrimineerd bij inschrijving in de gemeente en bij de toegang tot sociale woningen. De man voert al jaren een politiek van uitsluiting en is niet bereikbaar voor commentaar. Zwijgen is immers gemakkelijker dan toegeven dat er iets fout gaat. Controleren op afkomst is gemakkelijker dan inzetten op gelijkheid. Engelaar over beide zaken, citaat: we zijn het beu. Beu dat mensen met macht ongestraft racisme kunnen institutionaliseren. Beu dat kinderrechten plots optioneel worden zodra het over migratie gaat. Beu dat zogezegd moeilijke beslissingen altijd ten koste gaan van wie al kwetsbaar is. Dit is geen beleidskeuze, dit is een moreel failliet. Geen plaats voor racisme in lokaal of nationaal beleid. Menselijkheid is geen luxe. Gelijke behandeling is geen wens, maar een grondrecht. En verzet hiertegen is geen mening, het is onze verantwoordelijkheid. Zijn oproep: geen gesloten centra voor kinderen en geen inschrijvingen met dubbele standaarden. En laten we nog even zedig zwijgen over de stakingsgolven die over het land rollen, en waaronder naast al eens een nationale stakingsdag vooral het openbaar vervoer te lijden heeft. Wat uiteraard voor veel overlast en ongenoegen zorgt bij reizigers die niet op hun werk geraken. Het heeft allemaal te maken met een pensioenregeling van het personeel van de Nationale Spoorwegmaatschappij, waarin zwaar wordt geknipt, wat dan weer voor veel ongenoegen zorgt bij de werknemers van de NMBS. In Antwerpen maakt men zich dan weer druk over andere zaken. Op Regatta, een nieuwe wijk op Linkeroever, worden bewoners, de gewone mensen, jonge gezinnen en oude inwoners, bijna gedwongen om een autostaanplaats die tot 30.000 euro kostte te kopen. Op Linkeroever, zoals bijna overal in Antwerpen, krijgen inwoners met een auto een bewonerskaart waarmee ze hun auto gratis op straat kunnen parkeren. Behalve op Regatta. Volgens de stad kunnen bewoners van de Regattawijk die nog geen geldige parkeervergunning hebben aangevraagd, er nog één aanvragen, maar die zal enkel geldig zijn op Linkeroever en niet op Regatta. Zoals iemand stelt: Antwerpen is geen stad meer, het is een vennootschap. En hij wijst naar Bart de Wever, die volgens hem liever ziet dat het rendement van projectontwikkelaars als vooruitzicht stijgt dan rekening te houden met de bewoners. In Deurne liggen ze dan weer wakker van andere dingen, zoals de tramkeerlus. Tijdens de gemeenteraad van vorige maandag nam Kathleen van Bremt van vooruit als eerste het woord. Iedereen wil wel een tram, maar niet voor eigen deur. Tot de tramlijn er ligt en dan is iedereen tevreden. Zij somde op: met de keerlus komt er meer openbaar vervoer, want twee tramlijnen, komt de districtslijn er en er komt een beter openbaar domein en meer groen. Stop het polariseren op kap van de buurtbewoners. Waarmee ze eigenlijk Koen zonder kennis de zelfverklaarde autoriteit van alles wat met het openbaar domein en openbaar vervoer te maken heeft, nakwekte. De realiteit is omgekeerd. Er verdwijnen bomen en parkeerplaatsen. Er komt minder en al zeker geen beter openbaar vervoer. De sporen voor de tweede tramlijn liggen er al lang, maar werden tot nog toe niet in gebruik genomen. Maar net nu koppelt Koen zonder kennis het in gebruik nemen van dit deel van het tramnet aan de aanleg van de keerlus, terwijl die niets met elkaar te maken hebben. Het gaat hier helemaal niet om: iedereen wil wel een tram, maar niet voor eigen deur. En het polariseren op kap van de buurtbewoners gebeurt door het stadsbestuur en niet door de actiegroepen die opkomen voor de belangen van de buurtbewoners tegen de stad in. Bovendien moet een stuk van het Teboelaarpark voor de bijl en ondanks dat zal dat zorgen voor gevaarlijke situaties, vooral voor de zwakke weggebruiker. Een definitieve beslissing zou half mei vallen. En nu nog kort. Dat er steeds weer door politici wordt beweerd dat hogere belastingen voor grote inkomens uiteindelijk minder inkomsten opleveren, zoals Johan van Overtgeld, voormalig minister van Financiën in de regering Michel, deze week nog eens mocht uitleggen in de Standaard, is hier reinste flauwekul. Maar zowel de liberale partij als de N-VA willen niet weten van een vermogenskadaster. Alleen willen ze wel de inkomens kennen en die kunnen ze gemakkelijk te weten komen van de gewone man, zodanig dat zij vooral toch geen euro te veel aan steun zouden krijgen. Daar kan een vermogenskadaster dus wel, al is dat natuurlijk een wel erg overdreven woord voor de kleine inkomens. Eindelijk is er in België ook al een politieke die vindt en het ook durft zeggen dat de reactie van Israël niet langer proportioneel is. Dat is wel voorzichtig gezegd, want die is eigenlijk al heel de tijd na 7 oktober 2023 niet proportioneel. Maxime Prevot, quote: het is stuitend, Het zijn misdaden tegen het internationaal humanitair recht. Einde quote. De uitspraak zal verder, zoals altijd, zonder gevolgen blijven. Hoewel hij een verkiezingsloterij organiseerde en met geld strooide, het gaat om ruim $20 miljoen, in de hoop een conservatieve rechter in Wisconsin te laten verkiezen tot zevende rechter voor het Hooggerechtshof, beet Elon Musk in het zand. De progressieve rechter won met voorsprong. Niet alles is met geld te koop en met Tesla gaat het ook niet opperbest. En er gaan geruchten dat Trump van hem af wil. Over de door de overheid en Unie zo fel bezongen flexijobs moeten we het ook nog eens hebben. Die ondermijnen de sociale zekerheid. Dat wordt door de werkgeverslobby uiteraard ontkend. Volgende week meer daarover. Steeds meer gemeentes kiezen ervoor om de leeftijd voor gasboetes te verlagen. Weer orde op straat is het devies. In Brasschaat zijn ze vanaf 14 jaar de klos. Een boete van €175, te betalen door de ouders uiteraard. De impact hiervan, onbekend. Een lik op stuk beleid, een duidelijk signaal geven, zo klinkt het. Door de werkloosheid in de tijd te beperken, zitten de gemeenten nu met de gebakken peren. Duizenden mensen, er wordt gewacht gemaakt van minstens 9000, zullen zich tot de OCMW's wenden. Extra werk voor de lokale besturen. Of de beperking van de uitkering voor werkloosheid uiteindelijk ook een besparing zal zijn, is niet zeker. Waarschijnlijk komt het benodigde geld nu gewoon uit een andere pot. Steeds meer jongeren vinden geweld tegen holibies aanvaardbaar en zouden het homohuwelijk willen afschaffen. De progressieve trend is gekeerd. Jonge queers vinden dit zeer verontrustend. Ze zijn daarin uiteraard niet alleen. Het respect is allang zoek, al is dat een algemeen maatschappelijk fenomeen. Maar daarover allicht meer in Pinkwave op deze zender. Op 25 maart verscheen in de Standaard een column van Hendrik Vos, waarin hij fors uithaalt naar de houding van onder meer de Europese leiders in verband met de moorddadige aanslagen op Palestijnse burgers in Gaza. De tijd is te kort om daar nu dieper op in te gaan, maar ik hoop daar volgende week op terug te komen. Ondertussen breekt Orbán met het internationaal strafhof en ondanks het internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu gaat die vrij op bezoek in Hongarije. Maar ook België zou dat internationaal aanhoudingsbevel naast zich neerleggen. Dat zei premier De Wever. En tot slot, zeg niet ik zet een zelfgemaakt videootje op YouTube of eigenlijk ik klungel zomaar wat aan, maar noem jezelf een content creator. Dit was de 100ste aflevering van het Nabij West in redactietijd op 11:55 op Radio Centraal 106.7 FM. Ondanks de crisistijden waarin we schijnen te leven, wens ik u luisteraar een zorgeloos weekend toe en hopelijk tot volgende week.